Je luistert naar Amsterdam FM, via de kabel op 103.3 en in de ether op 106.8. We zijn natuurlijk ook te beluisteren via amsterdamfm.nl of volg ons via Facebook, Twitter en Instagram.
Soms vraag ik me af hoe we zoveel mensen op de vlucht kunnen opvangen.
We zijn soms bang voor andere godsdiensten.
Ja, onze vrijheid en cultuur is me heel veel waard.
Ik weet soms echt niet meer wie ik moet geloven.
Maar wat ik wel weet, is dat het mensen zijn zoals jij en ik.
Ik zou waarschijnlijk hetzelfde doen.
Natuurlijk vinden we dat vluchtelingen bescherming nodig hebben.
Menselijk blijven, dat is het minste wat je kunt doen. Stay human.
Ga naar stayhuman.nu.
Amsterdam. Meer dan 800.000 inwoners en 180 nationaliteiten. Jouw stad, jouw radio. Dit is de stem van de hoofdstad.
Dit is Amsterdam FM.
Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Luc Heesen en elke week zit hier naast mij een hedendaagse kunstenaar. Ik maak dit programma in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley en het crowdfundplatform voor de creatieve sector voor de kunst. En dat betekent dat aan het eind van deze uitzending DJ en organisator van housefeesten, wie kent hem niet, Joost van Bellen, aanschuift. Hij heeft een crowdfundactie voor een eenmalig magazine. Dat dient ter herinnering en ter naslag voor zijn legendarische rouwfeesten. Want die stoppen namelijk na 16 jaar. Daarover straks meer, maar eerst mijn gast van vanavond. Scarlett Hoofdgraafland. Ze maakt foto's volledig analoog. Vaak van spectaculaire, ongerepte natuur in het buitenland. Denk aan een uitgestrekte witte zoutvlakte in Bolivia of de gerimpelde heuvels van een zandwoestijn in Jemen, maar misschien ook wel de stralend blauwe lucht en de heldere zee op het strand van Dubai. En aan dat schitterende natuurgeweld voegt ze vaak een poëtisch of een komisch oogend element toe. Bijvoorbeeld in zwart gesluierde vrouwen die met grote, witte, langwerpige ballonnen op het strand staan. In de woestijn een aantal zittende mensen en een liggende kameel die onder een felroze doek verscholen gaan als een soort afgedekte meubels, althans dat zag ik erin. Maar het kan ook een tros witte ballonnen zijn in die witte zoutvlakte. Voor haar nieuwste tentoonstelling in Huis Marseille volgde ze het spoor van ontdekkingsreiziger James Cook. En zo komt ze dicht bij de geschiedenis. Ze fotografeerde op een eilandgroep ten oosten van Australië een van de nazaten van het stamhoofd dat James Cook destijds heeft ontvangen toen die eind 18e eeuw daar aan wal ging. En die man die zie je droomrug tot in zijn knieën in het water staan, in de oceaan, met een replica van het schip van James Cook in zijn handen. Hoe verlopen die reizen van Scarlett waar ze foto's maakt en waar is ze precies naar op zoek? Daar gaan we het over hebben. Wil je tijdens dit gesprek al een beeld krijgen van het werk van Scarlett? Ga dan naar mrmotley.nl.
Amsterdam FM.
Scarlett, welkom.
Dankjewel.
Jij bent opgeleid als beeldhouwer, hè? Je maakte altijd installaties. Op een gegeven moment ben je die gaan fotograferen en nou, zo langzaamaan zijn die foto's het resultaat geworden. Het eigenlijke werk, zou je kunnen zeggen. Inmiddels te zien over de hele wereld. Toronto, Seoul, Libanon, Bolivia. Waar niet?
Ja, ja nee, het gaat zeker goed. Heel fijn.
Ja. En voor al die reizen ga jij, nou, ik zei het al, naar Bolivia, naar Dubai, naar Madagaskar. Volgens mij is fotograferen gewoon een excuus om te reizen voor jou.
Ja, zo zou je het kunnen zien. Het is in ieder geval het is een hele goede manier om op plekken naar plekken toe te gaan en om daar iets te doen en daar later mee te kunnen communiceren. Wat ik wel erg mooi vind om de wereld op die manier te laten zien.
En wat is dan die manier? Want het moet van ver komen dus eigenlijk.
Nou, dat hoeft niet per se. Ik doe ook wel eens dingen hier of in een beetje in de buurt. Maar vaak is het wel zo dat als ik naar hele afgelegen oorden ga, dat ik daar meer kan doen. Of dat ik vind dat heel inspirerend om te zoeken naar plekken waar alles nog niet zo volgens de westerse maatstaven eraan toe gaat. En ook omdat dat zo verrassend is vaak. Omdat ik dan nog niet precies weet hoe mensen gaan reageren op dingen. En dat is eigenlijk wel wat mij vooral fascineert. Om naar culturen te gaan die zo anders zijn dat je eigenlijk niet goed weet wat je gaat aantreffen.
De onvoorspelbaarheid is belangrijk.
Ja.
En is Nederland en het Westen daarin dan, is dat, wat zou dat voor kunst opleveren?
Nou ja, ook. Het kan ook gewoon hele mooie kunst opleveren. Maar ik vind het ook gewoon ontzettend spannend om te kijken. Ik ben ook altijd op zoek naar, naar lokale mensen die me kunnen helpen. Want ik reis dan alleen met de rugzak, met al mijn spullen, mijn camera's. En dus dat is echt een groot onderdeel van het werk, is eigenlijk die communicatie tussen die. Ja, tussen de locals en ook om te zien of ze me willen helpen en hoe dat dan gaat. En om een tijd lang bij mensen te logeren en mee te reizen en hun leven een beetje te leren begrijpen.
Dus je trekt echt een tijdje met ze mee, zo kun je het wel zeggen, ja. Voordat jij überhaupt aan het fotograferen toekomt.
Ja, absoluut. Want dat heb ik ook wel nodig om wat meer de context van de plek te begrijpen. Want ja, soms heb ik wel ideeën als ik aankom en ik maak ook wel soms best wel vroeg al dingen, maar vaak juist door er langer te zitten en meer de contacten te leggen, daardoor krijg je vaak wel een soort verdieping of dan kun je meer dingen zeggen die er meer toe doen, denk ik, van zo'n plek.
Nou, daar gaan we zo naartoe, maar wat was de meest bijzondere reis als het in jou ligt? Kun je ons eens meenemen op die reis?
Een van mijn meest extreme reis is wel naar de Inuit. Daar ben ik een aantal keer geweest en wel echt een aantal maanden lang. En dat vooral omdat zij zo ontzettend anders leven en je zo. Je moet je echt volledig eigenlijk overgeven en met hun meegaan. En zo anders dan de westerse cultuur, dat ik dat wel echt een van de meest waanzinnige.
En schets het is voor ons, want we waren er niet bij.
Nee, onder andere wat ik gedaan heb, is een tijd meegereisd met de familie op het zee-ijs. Dus dat is dan in de lente, als er nog ijs op de zee is. En dus al die Inuit-families die trekken dan met slees en skidoes, van die motor skidoes. Gaan ze gewoon op jacht. En je weet ook nooit hoe lang zo'n jacht gaat duren. Want dat kan 3 dagen duren. Maar in dit geval werd het bijna 3 weken. Dus dat hangt gewoon af van waar je naartoe gaat. Waar je zeehonden vindt. Wat het eten. Ja, dat eet je dan. En zo dwaal je gewoon met die mensen over dat ijs. En het wordt ook niet donker. Want het is dan in de lente. Dus het is eigenlijk, blijft gewoon licht.
Het is Noordpool, hè?
Ja. Dus het is ontzettend koud. En je zit met zo'n hele familie in zo'n slee. En ja, dat was echt waanzinnig.
Maar hoe kom je daar? Want dan zeg je, ik ben Scarland uit Nederland. Ik heb een rugzakje mee. Daar zit mijn camera in. Mag ik met jullie mee?
Nou, ik was er al best wel een tijd. Ik ben dus een aantal keer geweest. En op een gegeven moment gaan ze je dan wat meer accepteren. Want dat zeker Inuit zijn in eerste instantie niet heel erg happig op weer zo'n blanke die even langskomt om foto's te schieten daar. Of dat is toch. Dus het neemt best wel veel tijd om echt een soort relatie op te bouwen. Maar goed, het feit dat ik ook kunstenaar ben en dat ik bezig was om. Zo had ik het ook hun uitgelegd dat ik probeer visuele gedichten te maken. Want de gedichten en verhalen is bij Inuit ook een hele grote traditie. Hoe ze elkaar, ze pas heel kort eigenlijk schrift hebben. Dus dat bracht wel een soort sympathie. En op een gegeven moment ik logeerde ergens bij mensen en toen. Een vrouw die van die familie, die kwam ineens even lang. Ik kende er wel een beetje, maar ze zei ineens van, nou ja, als je mee wil, dan moet je nu komen. Want je kan ook niks plannen bij Inuit. Want gewoon wanneer het weer goed is en dan ineens dan vertrekken ze. Dus ik had een uur om nog even wat e-mails naar huis te sturen van, nou ja, het kan zijn dat ik gewoon even een paar weken niet online ben of zoiets. Dus dat zijn dan wel van die hele heftige dingen. Maar ja, goed, dat is dan ook wel. Ja, die ervaring is gewoon heel, heel bijzonder.
En stel, je bent dan 3 weken op zo'n jacht. Fotografeer je dan ondertussen al? Of Gaat het om vertrouwen winnen en daarna het inscenieren van die foto's?
Ja, ik inscenereer alles. Dus ik bedenk dingen. En ik heb eigenlijk op die reis bijna... Ik heb 1 foto toen gemaakt. Of 2. Maar ja, bijna niet. Want er was ook bijna geen tijd voor. Want ik was ook eigenlijk nodig voor die jacht. En ze hadden mij ook ingezet.
Moest je knuppelen?
Ja. Nou, ik moest op de kinderen passen, zeg maar. In de slee, dat die niet in een wak zouden vallen. Want... We zitten dan allemaal bij die wakken van die zeehonden. Met hun harpoenen. En dus dat was dan mijn taak. En dus er was niet veel tijd om zelf nog dingen te doen. Maar dat is dan ook niet erg. Het is ook meer voor de ervaring. En dan, het gaat me er ook vooral om dat ik een beetje probeer zo'n cultuur te begrijpen en om zo die ervaringen. En daar uiteindelijk doe ik daar dan weer dingen mee. Maar daar heb je gewoon ook veel tijd voor nodig.
Hoe zat het in dit geval? Je trekt dan een tijdje met die mensen op, je leert ze kennen, je leert misschien hun gebruiken kennen. Hoe zie je dat terug in die foto? Hoe bouwt dat op naar zo'n foto?
Nou, ik denk dat je zou het kunnen zien door de werken die ik gemaakt heb. Het feit, bijvoorbeeld heb ik een werk gemaakt, een limonade iglo. Dat is dan een iglo gebouwd van blokken bevroren limonade. En het is best moeilijk om een bevroren blokken of een ijsiglo te maken. Veel mensen maken wel sneeuwiglo's, maar ijsiglo's, dat kunnen eigenlijk vooral nog de oudere mensen die de goede tradities weten. En dus ik had zelf dus die limonadeblokken gemaakt, maar ik had dus die oudere mensen nodig om het te bouwen. En ik denk dat ze dat normaal niet zo snel zouden hebben gedaan als ze me niet wat beter hadden leren kennen. Dus aan dat soort kleine dingen zie je het. Maar je ziet het niet zo rechtstreeks van de foto.
Nee,
maar
als acheloze kijker zie je
het
niet.
Nee, maar voor mensen die wereld kennen, die zullen denk ik wel denken van... Hey, best wel bijzonder dat dat gelukt is. Want ja, zo open zijn ze daar niet. Of in ieder geval, het is voor hun, ja, zij kijken natuurlijk ook heel anders naar kunst. Omdat het moet een reden hebben, het moet een functie hebben, anders maak je iets niet.
Ja. Dus, het ging jou in deze specifieke reeks om het verschil tussen de oudere en jongere generatie. Hè?
Ja.
Waarvan de jongere reeks limonade drinkt en achter de computer zit. En de oude reeks ambachtelijk is en jaagt. En die twee werden bij elkaar gebracht.
Ja. En juist door die ouderen dat te laten bouwen. En het mooie in dit geval was dat die ouderen het ook een heel mooi project vonden, maar de jongeren ook. En die hebben het ook heel lang nog gebruikt als plek waar een hangout plek. Het stond ook naast een school. Dus het werd eigenlijk een heel, voor de hele community was het een...
De limo, ik geloof.
Ja, en dat was, dat vond ik toen ook wel heel geslaagd. Dat het op die manier, dat het door die verschillende groepen gewaardeerd werd.
Dit klinkt allemaal heel romantisch, maar het ging ook bijna mis daar, hè? Heb ik begrepen.
Ja, dat klopt. Het is ook niet zonder risico's. Ik heb een tijdje meegeweest ook met een jacht. Ook weer een zeehondenjacht, maar dat was in de herfst, toen er nog de zee nog niet bevroren was. En dat waren vrij jonge jagers. En ineens werden we overvallen door een soort enorme storm. En zij raakten de weg kwijt. En zijn we uiteindelijk hebben we nog een plek kunnen vinden om te schuilen. Een kleine soort cabin. Maar de boot is toen ook weggespoeld. Dus dat was toen heel, eigenlijk wel heel gevaarlijk. En zijn we uiteindelijk gered door een vliegtuig uit Winnipeg. Die ons toen eten en warme kleding heeft gedropt. Dus dat was heel erg schrikken.
Dat was bijna fataal. Je was op het journaal al.
Ja, dat klopt. Het Canadese journaal het is vaker dat als mensen daar eenmaal vermist zijn, dat het dan echt fataal kan zijn. Maar in ons geval viel het dus uiteindelijk mee, omdat we zo'n cabin hadden gevonden. Maar dat wisten zij natuurlijk niet. Dus
nee.
Dat waren heftige momenten, ja. Ja.
Dus je verblijft bij ze, je deelt hun leven eigenlijk, je leert ze kennen. En naar wat voor beelden ben je dan op zoek? Hoe... Waar doe je dat allemaal voor? Laat ik het simpel vragen.
Nou ja, ten eerste, ik vind het heeft ook iets heel bijzonders daar. Helemaal in het noorden, dat het licht. Het heeft een soort sprookjesachtigheid of iets heel, soms bijna surreëel. Ook altijd die witte vlaktes en die mensen die ook, die zo anders leven en zo nog zo dicht bij de natuur staan. En dus ik vind het dan mooi om daar iets mee te doen en om echt beelden te maken die gewoon een eigen kracht, die kracht van de natuur hebben. En bijvoorbeeld, je hebt dan in de lente dat er dan water op het zeeijs staat als het high tide is. En dan wordt het heel turquoise en dan liggen nog wel allemaal ijsblokken liggen dan er op die vlakte. En om juist daar dan iets mee te doen is natuurlijk... Ja, dat is zo hallucinerend bijna. En dat is natuurlijk geweldig om dat te kunnen gebruiken. En, of juist die hele zware, hele zwarte luchten. Die, wat je daar ook in de herfst heb je echt bijna zwarte luchten. Die ook, ja, dat is wel super om dat te kunnen gebruiken. En
hoe zet jij dat in? Want je hebt inderdaad, de natuur is volgens mij een heel groot element in jouw werk. Dat is overdonderend, maar er zit ook altijd een menselijk element in, hè? Wat je enceneert.
Ja, het gaat me ook vooral om dat bij elkaar te zetten. En daardoor kun je aantonen hoe ridicuul soms de gewoontes zijn van de mens. Of daardoor kun je dat vervreemdende effect krijgen door mensen, bijvoorbeeld in Jemen, die vrouwen met die boerka's, met die ballonnen, die... Ja, maar die staan dan in de meest waanzinnig mooie stranden. Met turquoise zee en hele gekke bergen. En, en juist dat contrast vind ik dan zo mooi. Dat je die vrijheid... Ik maak ook altijd hele grote beelden. Dus ik druk ze ook heel groot af. Dus dat je dat hele onbegrensde hebt. En dat oneindige van die natuur, dat overweldigende. En dan die mensen die daar dan eigenlijk ook een beetje in zitten te... Hannes ze bijna, of in hun eigen kleine wereldje. Of dat vind ik er ook wel interessant aan. En dat eigenlijk over de hele wereld, ja, dus bij ons zo, maar dat is dus bij die Inuit of bij die in Jemen hebben ze ook allemaal hun eigen kleine wereldjes. Ik vind het dan mooi om daar op een soort humoristische wijze iets mee te doen, dat je een beetje op verkeerde benen ook wordt gezet, dat je niet precies weet waar je naar kijkt. Of...
Laten we het geval eens aanhouden van Dubai, dat strand. Verzin je dat dan ook zo, dat je denkt, hey, dit zou grappig zijn als hier drie figuren in een burka staan met die ballonnen? Denk je dan vooraf al van, yes, dit gaat werken?
Dit is trouwens in Jemen, die
oh, sorry,
vrouwen.
Jemen, ja,
ja. Maar wat ik mooi vond was, ja, die vorm van die burka-vrouwen, dat is heeft bijna dezelfde vorm als die langwerpige ballonnen. Dus ik vond het wel mooi om die bij elkaar te brengen, maar ook... Ja, ballonnen staat toch ook wel heel erg voor vieren en voor vrolijkheid. En hoe die vrouwen die al die ballonnen ook vast hebben, is ook een beetje... Dat geeft toch een soort heel dynamisch, vrolijk, bijna alsof ze een feestje vieren. Maar,
ja.
Maar goed, dan wel in dat hele strenge, strikte burka outfit. Dus dat, alleen dat had ik wel van tevoren bedacht, maar dat ik daar zo'n mooi strand kon vinden. En... het was me, toen ik daarheen ging, wist ik ook niet of het zou gaan lukken. Want op zich, vrouwen zijn niet zo heel hap. Vrouwen in burka's willen over het algemeen niet graag op de foto. Ja. Maar ik had via een meisje leren kennen, een Jemenitische oorlogsfotografe uit Sanaa, de hoofdstad van Jemen. En zij was ook toevallig net op dat eiland, want de foto is genomen in Socotra, een eilandje, iets van 300 kilometer buiten Jemen, zeg maar, of in de zee. En en eigenlijk door dat contact met haar ben ik ook een tijdje kunnen logeren bij die familie waar zij zat. Dus die stam op Socotra. En zo hebben we die mensen... Ja, precies.
Ja.
Want dat was echt, dat was vooral eigenlijk een hele moeilijke...
En hoe doe je dat? Leg je dan uit van... het lijkt mij grappig als... als ik de mens laat zien in een mooi landschap die toch zijn eigen strijdje een beetje voert. Dat lijkt me niet dat je dat zo
nee,
kan.
Nee, dat zeg ik ook niet. Maar wel dat ik iets wil doen met die vormen. Ja. En dat ik een vrolijk beeld wil maken. En ja, zij, vooral deze mensen, weten ook eigenlijk helemaal niet wat er buiten Socotra gebeurt. Dus dat wij in het Westen, want dat was natuurlijk voor mij een reden, is juist omdat we hier natuurlijk best wel een negatief beeld zien van vaak van Arabische vrouwen in het nieuws en zeker met burka's. Dus het leek mij gewoon mooi om daar iets heel anders tegenover te zetten. En,
ja.
Maar goed, dat hoefde ik hun niet uit te leggen, want dat zou niet, dat had geen zin, omdat zij toch niet weten wat er in het Westen gebeurt. Nee. Maar wel dat idee van die vormen en om juist op een hele mooie plek, die bergjes waar die omgeving waar ik die foto heb gemaakt, we zijn om 4:00 s'nachts opgestaan om daar op tijd te zijn, 's ochtends. Dus we hebben heel lang gelopen om op die plek te komen. En dus ja, het was best een organisatie uiteindelijk. En ja, was er echt heel blij dat ze dat wilden doen. En dat ze het eigenlijk ook best wel leuk vonden om hier aan mee te werken.
Wat vonden ze van het eindresultaat?
Nou, ik heb een boek met de foto opgestuurd. Maar die post in Jemen is niet zo betrouwbaar. Dus dat boek is nooit aangekomen. Maar ik heb wel, of via Facebook heb ik het ook, die foto's wel kunnen laten zien. En Amira Al-Sharif, een van die meisjes die daar dus aan meedoet, die oorlogsfotografe, die was heel enthousiast over het beeld. Dus dat, dat vond ik wel erg leuk.
Mooi.
Ja.
Laten we nog eens zo'n beeld pakken. Misschien kun je uit het boek, je hebt een dummy meegenomen van een nieuw boek dat van jou uitkomt. Wat is nou nog zo'n typisch beeld van jou, waarvan je zegt, ja, dit hier is het heel goed gelukt wat ik altijd probeer te vangen in die foto's?
Ik denk wat een heel goed beeld is, of waar ik ontzettend blij mee ben, is het werk Fish. Dat is een werk wat ik in Madagaskar heb gemaakt. Mm-hmm. En het hangt ook in Huis de Marseille in de tentoonstelling. Het is een werk met een heel leeg strand, een wit strand, met een aantal bootjes, een soort kleine kano's liggen erop. En als je goed kijkt, steken er allemaal knieën uit. En dat zijn de knieën van de vissermannen van wie die bootjes zijn. Dus het is eigenlijk een heel minimaal beeld. En daarboven is gewoon knalblauwe lucht. En het is heel leeg. Maar ik heb het beeld eigenlijk gemaakt omdat het dat toen ik daar was, op die plek, ik er eigenlijk achter kwam dat die zee, wat er heel idyllisch, heel mooi uitziet, dat er eigenlijk nog maar heel weinig vis is in die zee. En dat die vissermannen, om aan vis te komen, gaan ze met hun kano's naar de grote visserschepen van de Japanners, die daar wat verder, dieper in de zee liggen. En die echt alles leeg vissen. En alle vis die zij niet meer, eigenlijk hun afval, ruilen ze dan met sigaretten en met alcohol. Ik was met een aantal Malagasy vrienden daar, of ook kunstenaars met wie ik rondreisde. En dus we stonden eigenlijk te wachten totdat er bootjes terugkwamen van zee om te kijken wat ze gevangen hadden. En toen kwamen we erachter dat dat allemaal bevroren vis was. En dat dat dus, en lege kratten bier. Dus ik vond dat chockerend. Ik had dat totaal niet verwacht. Omdat je juist, dan ben je op zo'n afgelegen plek en zo denk je van, nou, maar hier zal toch wel,
ja.
Ja, genoeg vis. Ja, ik had het gewoon nooit voor mogelijk gehouden dat dat dan zo. Dus en dat is eigenlijk ook de reden waarom ik toen gevraagd heb aan die vissermannen om hun knieën te laten uitsteken. Dat is eigenlijk een soort protestbeeld. Dat het laat zien van dat dit zijn de mensen die eigenlijk nu,
niks te vissen.
Nee, die hebben niks te vissen en die zijn tandenloos gemaakt. Of die, dus ik vond het ook mooi om dan niet de gezichten te laten zien, alleen maar de knieën als een soort protestbeeld.
Gaan we het zo nog even over hebben? Over wat er over de hele wereld aan de hand is eigenlijk. Of de gelijkenissen met thuis. Maar eerst even naar een geluidsfragmentje. Jij hebt iets uitgekozen, laten we eerst even gaan luisteren.
At this time, the natives began to assemble on the shore and by signs invited us to land. I went first to a small beach which is towards the head, where I found no good landing on account of some rocks which everywhere lined the coast. I, however, put the boat's bow to the shore and gave cloth, medals, etc. to some people who were there. For this treatment, they offered to haul the boats over the breakers to the sandy beach, which I thought a friendly offer, but had reason afterwards to alter my opinion.
Ja, dat was een fragment uit de film Shores Like You. Eigenlijk het filmpje met de gelijknamige... de film die dezelfde titel heeft als de tentoonstelling in Huis Marseille, zo moet ik het zeggen. Door jou gemaakt ook. Wat hoorden we?
Ja, wat je hoorde was een fragment. Een letterlijk fragment uit het logboek van James Cook. Dit was in 1774, toen hij zijn tweede ontdekkingsreis maakte door de Pacific. En hij beschrijft een eiland waar hij dan probeert aan land te gaan. Maar hij is een beetje aan het aftasten van, is het oké? Kan ik uit die boot komen? Of is het te gevaarlijk? En dit is dan waarschijnlijk in Malekula, in Vanuatu, in de eilanden archipel Vanuatu, waar hij, dat bestaat uit 81 eilanden. En hij heeft veel van die eilanden is die langs geweest. En wat ik er wel interessant aan vind, is om te horen hoe hij... Het moet echt waanzinnig zijn geweest hoe zijn reizen zijn gegaan. Want Vanuatu ligt heel diep in de oceaan. Dus hij moet dagenlang niks gezien hebben, geen eiland, helemaal niks. En ineens kom je bij van die eilanden. En dan is het natuurlijk gewoon aftasten van... Ja, kun je met die mensen... Hoe gaat dat? En in sommige gevallen was het te vijandig. Dus kon hij niet van boord. En ik ben vorig jaar een tijd op een van die eilanden geweest. En ook onder andere op een eilandje waarbij het stamhoofd die ik daar sprak weer nazaat is van het stamhoofd wat Cook verwelkomd heeft op zijn eiland. En die mensen vertelden daar veel, ook op een redelijke positieve wijze vertelden zij daarover, omdat dat... Dat natuurlijk voor hun de eerste keer is dat er contact was met de andere kant van de wereld. En eigenlijk is daardoor een heel project ontstaan. Wat allemaal te maken heeft met die reizen van Cook. En toen vond ik het mooi om dan ook iets te doen met zijn teksten. En met tekeningen van William Hodges. De kunstenaar die mee was tijdens die reis. En die echt de meest mooiste... tekeningen heeft gemaakt van al die plekken. Dus in die video zie je eigenlijk steeds stukken van het eiland, opnames van shores, van kusten en dan weer faded die tekeningen. Dus het gaat van het heden naar het verleden. En dan heb ik gevraagd aan een nazaat van James Cook, die ik heel toevallig via heb weten te vinden in Lima, in Peru, of hij die tekst wilde inspreken. Dus dat is dan... En hij is weer van Ierse komaf. Hij is een nazaat via een bastard dochter van James Cook.
En jij bent in het voetspoor getreden van James Cook. Je hebt deels zijn reis nagemaakt. En je hebt daar ook mensen gefotografeerd, hè? Met het schip, een replica natuurlijk van Cook, in hun handen.
Waarom klopt.
Ik vond het een mooi detail, maar waarom?
Nou ja, eigenlijk, ik dacht dat schip, dat staat voor zoveel. Voor eigenlijk ook zo die onderdrukking van heel veel van die mensen. Die geschiedenis is voor veel van die eilandengroepen niet echt positief geweest sinds Cook daar aan land is gekomen.
Slecht nieuws.
Ja. Maar goed, zeker Vanuatu, dat is nu een zelfstandig land. En zij kijken er toch weer anders naar. En ik vond het mooi om juist die boot die verwijzing naar dat verleden. Maar ja, die banden zijn er natuurlijk wel. En dat jongetje, dat stamhoofd, staat dan op de plek waar Koek destijds aan wal is gegaan. En daarna heb ik ook dus nog een nazaat kunnen vinden van Koek zelf. Een jongetje van ongeveer dezelfde leeftijd, die weer met diezelfde boot dan in Lima staat, waar hij is opgegroeid. Dus ik vond dat mooi om een soort connectie te leggen met het heden en het verleden. En ook van dat jochie van in Vanuatu staat daar gewoon in zijn Adidas broek.
Ja, heel modern.
En, ja, gewoon heel modern. En hij ziet het als een soort speelgoed ding, die boot. En ik denk van ja, dat is eigenlijk wel heel mooi dat nu in deze tijd, dat nu de realiteit is en niet meer de onderdrukking.
Ja, en een soort inheemse stam die als etnografisch, zeg maar, wordt vastgelegd, een soort van vreemd element bekeken wordt. Tegelijkertijd, ja. Toen ik dit zag, dacht ik, jij bent ook een soort moderne Koek, maar dan met een fotocamera. Want jij probeert ook die cultuur een beetje eigen te maken, daar te wortelen, voor zover dat kan in een korte periode.
Ja. Ja, ik vind, ik zie het ook wel als een soort ontdekkingsreizen die ik doe. Omdat je ook, het zijn ook vaak niet de meeste voor de hand liggende plekken waar ik heen ga. En zeker dat eiland waar ik dan uiteindelijk terecht ben gekomen, dat was heel ingewikkeld om te komen. Mm-hmm. En echt dagen bezig. En toen ik daar eenmaal was, ook geen elektriciteit en geen telefoon of iets. Dus je bent echt heel ver weg. Dus. En dat is misschien ook waarom ik ook gewoon geïnteresseerd was om die verhalen van Koek te lezen. Om te zien hoe hij hoe hij dat deed met dat het zoeken naar. Van hoe je dan contacten legt met mensen. En je spreekt natuurlijk de taal niet. En je moet alles met handgebaren doen. En ja, vaak zit ik ook in dat soort situaties. Dus dat vind ik toch ook...
Je las Koek meer als een soort reisgids.
Precies. Ja.
Ja. Dat, nou, zo is hij niet vaak gelezen, geloof ik. Nee. Maar dat is alleen maar goed. En we hadden het voor het muziekje eigenlijk al even over de milieuproblematiek. Of de overvissing en wat dat voor gevolgen heeft allemaal. Koek heeft iets romantisch. Dat is een andere wereld ontdekken. Is misschien wel ontvluchten aan je eigen situatie en helemaal onderdompelen in iets vreemds. Kan dat nog tegenwoordig?
Ja, dat hoop je. Of tenminste, ik ben er wel altijd naar op zoek. Of ik probeer altijd naar plekken te gaan die zo afgelegen liggen. En die zo anders. Ja, dat je hoopt daar dan toch een soort idyllische plekken te vinden. Maar daarnaast is het ook een beetje naïef om überhaupt zo te denken. Want ja, bij eigenlijk overal waar ik kom is wel. Ja, bijvoorbeeld in Madagaskar zijn enorme ontbossingen. En die visstand zo enorm daar naar beneden gaat. En Vanuatu is dan weer. Nou ja, die hebben echt enorme dreiging met de zeespiegel die daar nog veel sneller stijgt. In dat gebied. Wat ook heel. Ook heel zorgwekkend is. Dus dus vaak kom ik wel heel erg soort teleurgesteld en ook geschrokken terug van dat we. Nou ja, en bijvoorbeeld bij de Inuit, het feit dat je ook tijdens die reis dat ik met die familie op dat zeeijs was, dan de man van het gezin, die had zo'n hele lange stok met een pin eraan en die keek dan, ging af en toe eventjes checken of het zeeijs veilig was. Mm-hmm. En dat juist door nu die klimaatsveranderingen, dat er allemaal andere stromingen onder het water, waardoor stukken waar ze al jaren, generaties op generaties, altijd rond die periode van het jaar veilig overheen konden reizen, dat ineens gevaarlijk wordt, omdat dat ijs veel dunner is dan wat het zou moeten zijn. En
ja.
Ja, dus dat zijn wel echt hele. Ja, dat is wel heel, heel triest.
Wat doe je daarmee? Want het zit wel in je foto's. Het komt in je foto's terecht op een bepaalde manier.
Ja, ik wil er zeker wat mee. Maar het is niet. Maar in eerste instantie wil ik ook gewoon laten zien hoe mooi dingen zijn. En hoe. Ik wil geen affiche worden voor Greenpeace of iets in die richting. Maar het blijft wel... Ja, je kan er ook moeilijk niks mee doen. Omdat het te... Ja, het is te...
Dringt zich op.
Ja, ja. En, maar goed, daardoor vind ik het op zich wel weer mooi dat... Ik begin wel steeds meer te beseffen hoe dat de wereld, hoe groot die ook lijkt, dat het toch eigenlijk kleiner is. Omdat we toch eigenlijk best wel met dezelfde problemen te maken hebben. En dat ik het daardoor ook... En dat is ook hoe we het boek hebben vormgegeven. Samen met Irma Boom, de vormgeefster, hebben we bedacht om juist die beelden heel erg door elkaar te brengen. Dat je van verschillende... landen beelden naast elkaar ziet. Dus om het niet per land te laten zien, maar juist te mixen. En om eigenlijk, ja, het gaat niet meer zozeer om die specifieke reizen, maar meer om een algemeen beeld. En ook een soort. En hoe die beelden zich ook elkaar kunnen versterken door ze naast elkaar te zetten en door daardoor hele spannende paren van foto's te maken.
Want constateer je dan ook dat dingen steeds meer naar elkaar toe bewegen? Of dat er steeds meer gelijkenissen opvallen tussen verschillende culturen en verschillende landen?
Nou, dat denk ik niet zozeer gelijkenissen, maar wel dat we eigenlijk een gezamenlijke... dat we er gezamenlijk iets aan moeten doen. Of dat het ons allemaal aangaat. Vooral met het klimaat en dus er worden over de hele wereld worden daardoor mensen getroffen. En ik denk dat wel heel mooi is om dat op deze manier te kunnen laten zien met die beelden.
Ja, het is je doet het subtiel. Ik heb ook een fotoserie gezien van 3 foto's waarin een vrouw een soort bamboestok op haar hoofd balanceert. Vond ik ook mooi. Met de juiste context snap je ook, oké, dit gaat ook over het balans tussen mens en natuur. Maar het is inderdaad ook nog niet een soort van protestfoto. Heb je ooit gedacht, fuck it, ik zie zoveel van die klimaatveranderingen. Ik ga het anders doen, ik ga het duidelijker doen of ik ga het meer schreeuwen?
Voor mijn gevoel schreeuw ik al wel. Of dit zijn mijn schreeuwen. Maar het is ook... Maar daarnaast wil ik ook... Wat ik vooral mooi vind is... Ik verwonder me over ook de schoonheid van de natuur. En hoe relatief de mens is. En ik plaats mensen ook vaak als best wel kleine figuren in het grootste landschap. Dus, en met mijn camera speel ik daar ook mee. Dus de mens neemt nooit een hele grote rol in. Dus misschien dat ik ook wel wil zeggen van... Nou, de natuur die is toch allermachtig en... En wij zijn toch maar een tijdelijke schakel daarin. En, dus ik denk dat ik het op die manier communiceer.
Ja. We hadden het over die modellen al eerder. Dat is dan ook een woestijn. Is dat misschien wel Dubai, waarin 5 mannen in een soort van felroze burka staan? Hoe krijg je die mannen zover om dat te gaan doen?
Nou ja, dat was ook niet. Dat ging niet zo 1, 2, 3. Het was begin dit jaar deed ik mee aan de tentoonstelling Foto Dubai. En dat is een soort met allemaal paviljoens van verschillende landen die meededen aan een hele grote tentoonstelling. Allemaal fotografie georganiseerd door de Sheikh. En dat was natuurlijk wel een hele mooie ingang. Ik deed dan mee met het Nederland-België paviljoen. Mm-hmm. En daardoor kon ik contacten krijgen. Een vriend van de Sheikh kon mij weer helpen aan deze mensen met wie ik uiteindelijk de woestijn in ben gegaan. En dus dat heeft mij denk ik wel geholpen omdat ze toch iets toeschietelijker waren, zeg maar. Ze vonden het... Oké, maar we hebben het een aantal dagen. Ik heb een aantal sessies gedaan, dus iedere dag weer. En het was wel zo dat na de eerste dag die man die het runde, zeg maar, of die de baas was, dat die wel vroeg van, nou ja, zouden we niet morgen een andere kleur kunnen gebruiken?
Want in de vrouwen op het strand in Jemen, die hadden misschien niet helemaal de implicaties door van hun pose en het kader. Hadden zij dat wel in Dubai?
Ja, dit zijn gewoon... Ja, Dubai is super westers. Ja. En die mannen, er was één emiraat bij. En de rest waren Pakistaniërs die eigenlijk gewoon ingezet worden om al het werk te doen. Of dat zie je daar overal, de Indiërs en de Pakis die daar alles doen. Dus, maar goed, ze waren... aan de andere kant was het ook wel... Ze waren best wel open was het... En mijn argument was dat het was een beetje rozig kleurig zand. En ze noemen het ook de roze woestijn. En dus ik zei ja, dan moet... En ik wilde eigenlijk dat zij ook soort duinen zouden worden. Het werk heet ook Dunes Like You.
Yeah.
En met de agaal, dat is die band om de hoofddoek. Die had ik ook roze gemaakt. Dus dat zij echt een soort... spookfiguren, maar hele vriendelijke soort Barbapapa-achtig spookfiguren daar in dat landschap staan. Dat was mijn idee. En ja, maar dat dus uiteindelijk lukte het, maar ja, niet echt enthousiast waren ze niet.
Nee. Hoe is dat op andere plekken? Want je betaalt soms ook modellen, hè?
Ja.
Altijd? Of,
ja, ja.
Dat, nee, dat is niet gebruikelijk. Althans, dat doet niet elke fotograaf in het buitenland, laat ik het zo zeggen. Waarom kies jij er wel voor?
Ja, maar ik denk dat ik ook niet echt een fotograaf ben in de zin dat ik foto's maak van mensen die... Ja, ik vraag ze echt om iets te doen. Meestal zijn we al de dag of een paar dagen van tevoren hebben we het er al over. En zijn we al naar locaties aan het kijken. En gaan zij ook echt met mij mee naar plekken. Dus het is ook gewoon hun tijd. En ik vind ook, natuurlijk betaal je ze, want zij... Ja, zij doen iets voor mij en daardoor dan betaal ik dat. En
ja. Ja, het is geen straatfotografie waar je eventjes...
Nee. En daarnaast is het ook alleen maar fijn als ik hun daarmee ook weer een beetje kan helpen. Met weer wat inkomsten. Vaak zijn het toch mensen die niet heel veel geld hebben. Dus,
hoe zit het met hun eigen inbreng? Komt er iets vanuit hunzelf, ideeën?
Ja, soms zeker. En dat is ook het leuke van... ik probeer ook vaak met mensen echt iets te... Ja, bijvoorbeeld in Madagaskar, dan reis ik met een groepje Malagasy kunstenaars. En die komen soms ook weer met ideeën. En dat maakt het juist spannend. Want daardoor kom je soms op hele verrassende beelden... die ik anders niet zo snel gemaakt zou hebben.
Kun je eens een voorbeeld geven? Wat was hun inbreng?
Een van de werken die ik gemaakt heb is, dat heet Blue People. Dat zijn kinderen die staan onder een hut in Madagaskar en die zijn dan blauw geschilderd. En ze staan in de schaduw, alleen de zon valt nog op hun blauw geschilderde voetjes. En het was eigenlijk door die kunstenaars met wie ik optrok... dat zij mij vertelde dat Blue People destijds, die kreet werd gebruikt tijdens de tijd van de slavernij en refereerde naar de slaven. En toen dacht ik, van wilde ik iets maken wat slaat op die, ja, op de context van die plek. Maar daarnaast zijn het ook soort smurfen en dat kenden zij ook. En dat vonden die kinderen vooral heel erg leuk. En dus zo kun je op verschillende manieren dan... tot zo'n beeld komen. Maar als ik dat niet had geweten van die dat Blue People dat die betekenis had, had ik dat beeld nooit gemaakt, denk ik. Want ja, dus in zoverre ja, heb ik ook juist dat contact met die plaatselijke mensen, dat maakt het ook dat je tot nieuwe ideeën komt. En,
ja.
En dat maakt het ook zo leuk.
Hoe belangrijk is dat idee voor jou? Want volgens mij... je maakt een hele dure reis, althans je bent, nou, je kunt zo 2 maanden onderweg zijn. Je drukt analoog af, dus je weet eigenlijk niet hoe goed het gelukt is op het moment dat je daar staat. Is dat niet een heel groot risico eigenlijk?
Ja, maar ik denk, het risico zou minder zijn als je inderdaad een heel goed digitale toestel mee zou nemen en je heel veel foto's zou klikken en... Maar ik vind, daar zit ook een soort charme in het op deze manier het werk te maken. Omdat je dan toch nog een beetje... Het blijft ook spannend. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een werk wat ik heb gemaakt in de zoutwoestijn van Bolivia. Waarbij ik... ik laat het nu eventjes zien, maar de radio is dat Minder makkelijk, hè? Maar dit is een vrachtwagen waarbij een witte vrachtwagen, en die staat in een witte zoutvlakte in de zoutwoestijn van Bolivia. En daar is een hele lading zout, laat ik exploderen door dynamiet. En ja, met zo'n beeld, dan weet je echt pas natuurlijk veel later of ik hem goed gepakt heb, zeg maar. Of ik net op het juiste moment dan die heb afgedrukt. Maar ik heb er dan wel meerdere keren het laten ontploffen om de kans wel iets groter te laten maken.
Dat hij ertussen zit.
Ja, dat er een goede met een mooie vorm ertussen zit. Maar dat is zo. Dus, ja, dat zijn risico's. Maar aan de andere kant, vroeger ging het altijd zo. En het is ook. Ja, meestal gaat het wel goed.
Vind je het ook meer waard, deze foto, dan dezelfde foto digitaal?
Ja, ik vind van wel. En ik vind, wat ik er eigenlijk heb, en dat is ook echt de reden waarom ik het nog gebruik. Wat ik er mooi aan vind, is dat ik er niet in manipuleer. Dus ik laat het ook nog vanaf het negatief afdrukken. Dus wat je ziet, dat is het ook echt. En ik vind het best wel moeilijk in deze tijd, dat bijna alle beelden die je ziet, dat je niet meer weet van wat is nog echt en wat is gemanipuleerd. Dat vind ik toch wel mooi om het gewoon nog zo echt mogelijk te doen allemaal. En dan moet je ook daar lang voor reizen. Of dat kun je vaak niet even kort doen. Of daar heb je gewoon veel tijd voor nodig. Maar uiteindelijk denk ik dat het ook wel weer daardoor weer een extra waarde oplevert.
Mm-hmm. Is het dan nog belangrijk dat een kijker dit weet? Want dat is natuurlijk wel een context waarmee je naar zo'n werk kijkt.
Ja, het is wel fijn als mensen het weten. Maar goed, meestal weten ze het natuurlijk niet. Ik probeer het wel altijd erbij te zetten.
Zou ze het keurmerk moeten hebben? 100% analoog of zo?
Het is wel voor kenners. Maar ja, dan moet je het dus echt in het echt zien op een tentoonstelling. Maar je kan wel zien dat analoge drukken zijn, want het blauw is dan veel, de kleuren zijn intenser. Dus, en ik vind digitaal meestal wat vlakker qua beeld. Dus je kan het, voor kenners kunnen het wel zien, maar ik denk de meeste mensen zullen het niet snel beseffen, denk ik.
Ze moeten het zelf gaan zien.
Precies, ja.
Ik roep iedereen op om dat te gaan doen. Dat kan in Huis Marseille in Amsterdam. En daar is je tentoonstelling nog te zien tot 4 december.
Ja,
toch?
Ja, ja.
Fijn dat je er was, dank.
Ja,
we gaan naar muziek. Dat was Boys Noise met Le Disco in the Fire Remix. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. En vanaf dit seizoen met de crowdfund site Voor de Kunst. Elke week bespreken we een project dat te crowdfunden valt. En dit keer is dat van DJ Joost van Bellen. Joost, welkom.
Dankjewel.
We beginnen altijd even met een kleine pitch. Dat je even in je eigen woorden vertelt wat er gaat gebeuren en hoe we je kunnen steunen.
Ik heb 14 jaar lang samen met een groep mensen een clubavond gerund. Rauw, vooral bekend in Amsterdam en in Utrecht. En we hebben besloten de stekker eruit te trekken, omdat na 14 jaar de rek eruit is en we niet meer het avontuur kunnen opzoeken dat we vroeger wel konden vinden en nu niet meer. En dat betekent dat we niet meer rebels kunnen zijn, niet meer recalcitrant, dat er verandering moet komen en dus moet het stoppen. Maar als het stopt, dan is het ook helemaal weg. Dan is het alleen maar een herinnering bij sommige mensen en meer niet.
Ja.
En daarom had ik bedacht, we gaan een boek maken. Tenminste, ik ga een boek maken. En daarbij heb ik heel veel mensen gevraagd om materiaal in te leveren. Van artiesten tot boekingsagenten, tot de toiletjuffrouw van Tivoli Vredenburg, tot het rouwpubliek zelf. En dat komt allemaal binnen nu, al dat materiaal. Het gaat er echt om duizenden foto's en geschreven stukjes, gedichten, collages.
14 jaar clubavonden, hoe zagen die avonden eruit voor mensen die nog nooit bij Rauw zijn geweest?
Het ging er vrij ruig aan toe. Dus het is een beetje de rock'n'roll versie van dancemuziek. Er werd bijvoorbeeld gestagedived of gecrowdsurfed. De sit-downs zijn eigenlijk bij ons ontstaan. Dus dat iedereen, als de beat wegvalt, gaat iedereen op de grond knielen of zitten. En het moment dat die uit die bree komt, dan brrrm, en een boom explodeert, springt iedereen omhoog. Dat is echt een ding wat op Rauw is ontstaan. Het is ook, dus qua muziek is het altijd wel tegendraads geweest, af en toe politiek.
Hoe uitzicht dat in muziek?
Boosheid. Het is ontstaan in 2003 en dat was de tijd dat er van alles gebeurde in de wereld waar mensen boos over konden zijn. En mensen werden niet echt boos, behalve in de clubs opeens, tenminste bij ons dan.
Ja.
En dat gebeurde wereldwijd en toen daardoor is Rauw ontstaan. En ook omdat de rest van de dancewereld alleen maar aan het vervlakken was. En het werd een industrie met gelikte posters en grote lichtshows en management teams en agenten en marketingplannen. En dat hebben wij helemaal onderuit getrokken. En daar zouden we tegenaan gaan trappen. Maar goed, 14 jaar later zit je zelf klem erin.
Want? Is het
succes? Nou ja, je hebt te maken met artiesten die je in het begin hebt geboekt die niemand kende. En iedereen kwam op de naam Rauw af. En nu is het zo dat als ik artiesten neerzet die niemand kent, komt er niemand op af. En de grote artiesten die toen klein waren, die zijn over het algemeen wel loyaal nog steeds aan Rauw. Maar goed, daar zitten, die kosten veel geld. En soms zijn de verwachtingen zo hoog qua line-ups, zoals dat heet, dus dat rijtje artiesten, dat je bijna niet kan voldoen aan de wens van de ontzettend verwende Nederlandse dance bezoeker.
Ja, dus het gaat eigenlijk te goed met de scene, waardoor het niet meer mogelijk is om echt...
Het is ook een machine geworden. En je krijgt te maken met gezeur over het logo van een artiest moet op het artwork staan.
Ja.
Ze gaan zelfs het artwork afkeuren omdat het te rommelig zou zijn. Ja, ons artwork is heel rommelig. Elk woord is bij wijze van spreken in een ander lettertype. Allerlei fonts die geweldig zijn, die soms wel 100 jaar oud zijn, of die museumwaardig zijn, maar dat zien zij dan niet. Ze willen gewoon gelikte dingen en dan daar zakt zo mijn broek vanaf.
Ja.
En dan krijgen ze hem ook. Ik heb wel eens gezegd, nou dan kom je gewoon niet. Dan cancel ik het optreden. En dan worden mensen heel boos. Dus maar ja, het is. En daar valt nu niet meer tegen op te boksen. Dus ik wil weer gewoon met kleine dingen aan de gang om te gaan experimenteren. Maar die 14 jaar zijn heel belangrijk geweest voor mij en voor heel veel mensen die er gewerkt hebben en heel veel mensen die daar naartoe gegaan zijn. Dat merk ik vooral aan de reacties van mensen. Dat is gigantisch.
Want jij hebt het idee gehad om een soort van herinneringsboek te maken. En
ja.
Iedereen mag eraan meedoen, hè?
Ja. Dus ik heb vooral de artiesten allemaal aangeschreven en de locaties en een algemene oproep gedaan om bij middagavonden te komen in Paradiso. Eentje in Paradiso en eentje in Tivoli-Vredenburg, Utrecht. Waar mensen materiaal konden komen inleveren en konden komen knutselen. Heel kneuterig. En dat is ook gebeurd. En,
wat zit daartussen?
Wat zeg je?
Wat zit daartussen? Wat hebben zij gemaakt?
Van alles. Van iemand die binnenkomt met 40 entreekaartjes. Van alle keren dat die hier geweest is tot... mensen die uit een enorme berg materiaal die we hadden liggen, collages aan het maken zijn. Mensen die gedichten gemaakt hebben, soms van het candlelight niveau, soms echt prachtig, keihard, smerig.
Dat is goed.
Ja, dat kan. Maar goed, nu komt alles bij elkaar en die deadline is er vannacht. Dus dan stopt het echt. En dan komt er waarschijnlijk nog een en dan binnen druppel uit het buitenland. En morgen gaan we die grote berg eens goed bekijken met de vormgevers.
Ja.
Want die moeten er straks een geheel van zien te maken. En gelukkig hele goede vormgevers. Mary Go Wild, die ook het Mary Go Wild boek gemaakt hebben over 25 jaar dance in Nederland.
Mm-hmm.
En de gebroeders Silvestri. Zwitsers precisiewerk, maar wel met een hele goede insteek. En zij doen ook het artwork voor Rauw, dus met al die verschillende fonds bijvoorbeeld. Dus die gaan een samenwerking aan. Wat ook natuurlijk geweldig is, dat twee verschillende vormgeversteams samen op zo'n wild avontuur gaan.
Ja.
En dan ga ik op vakantie. Niet van het geld van Voor de Kunst, zoals nu al gesuggereerd wordt. Want dat was al eerder, veel eerder geboekt.
Ja, oké.
En dan kom ik terug en dan ga ik zien wat zij ervan gebakken hebben. En
ja.
Dan ga ik waarschijnlijk hun het leven zuur maken. En dan kom ik nog eens met allerlei teksten en commentaar eroverheen. En dan...
En afscheid nemen van jouw kindje, want inderdaad, 14 jaar is een lange tijd.
Ja, maar dat doen we met drie feesten. Eentje op het ADE, een hele exclusief op het NSM-terrein. En dan 18 november in Tivoli-Vredenburg, die al bijna is uitverkocht. Volgens mij nog 200 kaarten of zo van de 2000. En dan op 10 december in Paradiso, En Paradiso wordt echt de allerlaatste.
Okay.
Dus de helft van uitverkocht. En nog geen line-up bekend. Niemand weet wie er komt spelen of draaien. En, dus dat is eigenlijk waar Rauw begon. Dus dat, misschien moet ik het ook helemaal niet zeggen tot het moment daar is.
Nee, inderdaad. Want je zei even tussen neus en lippen door, we kunnen niet meer rebels zijn. Dat lukt nu niet meer. Hoe kan dat?
Omdat je niet begrepen wordt. Dus bijvoorbeeld artwork wordt niet begrepen. Vroeger brachten we live muziek en dancemuziek bij elkaar. Wat eigenlijk ongehoord was. Want toen dancemuziek ontstond, en ik heb daar ook aan de wieg gestaan, was dan een oorlogsverklaring aan de live muziek. Tenminste, meer andersom. De bandjesmuziek liefhebbers vonden dance over het algemeen afschuwelijk.
Hey, ja.
En wij hebben het weer bij elkaar gebracht. Ik heb gewoon weer bands op het toneel gezet die dansbare gitaarmuziek maakten. En ook elektronica. En een soort punkversie van dancemuziek. En dat zou ik nu niet meer durven te doen. En ook, ik zou het wel durven, maar ik denk dat mensen er helemaal niet blij mee zouden zijn. En ik weet ook dat locaties het niet aandurven om bijvoorbeeld Christine, dat is iemand uit Texas, een vrouw met mannelijke geslachtsdelen in, die echt heel erg trailer trash uitziet, white trash, met hele vieze, vunzige, opruiende teksten, die op toneel zetten en waarbij de microfoon in de plek verdwijnt waar de zon niet schijnt. Dat is een hele pittige show. Maar ik vind het geweldig en ik denk ook dat het nodig heeft. Maar bijvoorbeeld Tivoli Vredenburg wordt dan toch een beetje bang.
Het is er niet aan, is financieel vooral?
Het kost natuurlijk geld en het is toch, misschien is het, gaat het, plast het niet meer bij Rauw. Zijn we te volwassen en zelf, we zitten gewoon in een keurslijf.
Ja.
En ik wil weer kunnen trappen tegen dingen aan. Maar goed, dat boek gaat wel trappen.
Dat boek gaat trappen?
Dat gaat flink trappen,
Vertel, waar kunnen we je steunen en hoeveel is er nog nodig?
Er is in principe alles nodig wat we nog kunnen gebruiken. Maar hoera, vandaag is het 100% gehaald.
We zitten eigenlijk al op 100%?
Ja, volgens mij 102% volgens mij nu.
Waanzinnig.
Maar ik wil nog wel wat meer hebben als het kan. En dat is niet inhalerig, maar gewoon omdat het toch laag is ingeschat qua budget.
Okay.
En omdat er zoveel materiaal komt dat we waarschijnlijk 2 katernen erbij moeten gaan drukken. Dus een heel aantal pagina's erbij. En het boek wordt geheel zwart-wit. Waarvan je dan denkt van, dat is dus goedkoper. Nou, dat is niet zo.
Ja.
We hebben geprobeerd andere papiersoorten te nemen. Nou, alles wat anders is, is duurder.
Ja.
En we zouden heel graag bijvoorbeeld op krantenpapier drukken. Of op, geen idee, eetbaar papier of dat soort gekkigheid zou heel fijn zijn. Dus als er nog meer geld binnenkomt, wordt dat boek alleen nog maar recalcitranter en heftiger en idioter.
Ik kijk er naar uit. Dankjewel. Ja, we schrijven Nederlandse muziekgeschiedenis. Hè? Dat moeten de luisteraars ook wel
Ja, en nachtcultuur. Daarom ben ik ook heel blij dat AFK bijvoorbeeld gesteund.